Fijn om hier vanmorgen te zijn weer met elkaar. We hebben al prachtige liederen gezongen. En sommigen hebben hardop en anderen in stilte hun verlangen naar de Heer uitgesproken. En God is een God die verlangens niet beschaamt. En laat je verlangen op hem gericht zijn, niet op een mens. Dan kom je over het algemeen teleurgesteld uit. Maar als je echt je verlangen van de Heer bij de Heer neerlegt en van hem verwacht, dan zal hij ook spreken. Ik vond het mooi dat dat lied vanmorgen zei: spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan. Dat is eigenlijk precies wat we verlangen. Dat God door zijn woord en zijn geest ons hart verandert en vervolgens ook dat ons leven daardoor verandert. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het thema hout of goud. Hout met een T en goud met een D. Hout of goud, twee materialen. En je vindt dat in een Bijbelgedeelte. En wel in 2 Timotheus 2. Daar gaan we eerst wat verzen lezen. 2 Timotheus 2. En daarna gaan we nog even terug naar het boek Genesis. Maar we beginnen in 2 Timotheus 2 vers 19. Timotheus 2 vers 19, daar schrijft Paulus aan Timotheus: toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel: de Heere kent wie van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd, jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Nou, hou daar even je vinger bij, dan gaan we zo meteen naar terug, maar we lezen voor een stuk illustratie van deze verzen, een aantal verzen uit het boek Genesis. Genesis 37 beginnen we. En daarna nog wat verzen uit Genesis 39. Ik zal ze telkens noemen. Maar we beginnen nu Genesis 37 vers 1. Het verhaal van Jozef. Genesis 37 vers 1. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had. In het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten ze hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haatten zij hem nog meer. En hij zei tegen hen: luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, we waren midden op de akker schoven aan het binden en zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En jullie schoven kwamen om mij heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Nou, die broers die kunnen dat niet goed handelen, zou ik bijna willen zeggen. Ze nemen hem gevangen en uiteindelijk verkopen ze hem via de hand van Midianieten naar Egypte, waar Jozef als slaaf heen gaat. Nou, dan zijn we in hoofdstuk 39 vers 1 en daar staat het volgende: Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn Egyptenaar. Gaan we verder in vers 7. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer, de vrouw van Potifar dus, haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde. En zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. en heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Vers 21. Dan is Jozef in de gevangenis terechtgekomen. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem in de ogen, genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Tot zover de gedeeltes uit de Bijbel. Ik ga terug naar 2 Timotheus 2. Want daar vind je dat vers over hout of goud. Om precies te zijn in vers 20. Maar eerst even een intro voordat ik daarheen ga. Misschien heeft iemand van jullie ooit wel eens gehoord van de zendelingen Isobel Koen. Zij werkte in Thailand of Taiwan. En leefde van 1901 tot 1957. En ze heeft daar prachtig werk gedaan. Een beetje als opvolger van James Fraser. En andere Europeanen die daarheen gegaan zijn om daar het evangelie te verspreiden. Isobel Koen heeft ook een aantal boekjes geschreven. En een van de boekjes die zij geschreven heeft, heet De Hoge Weg. Misschien hebben sommigen dat wel eens gelezen en nog steeds verkrijgbaar. En in dat boekje beschrijft zij eigenlijk twee manieren om het christelijke leven te leven. Ze zegt er is een hoge weg en er is een lage weg. Je bent christen en dan heb je een keuze. Ga je voor de hoge weg of voor de lage weg? De hoge weg omschrijft zij als het leven in afhankelijkheid en in overgave aan de Heere. In zuiverheid, in liefde, je vasthoudend aan het woord, je uitstrekkend naar hem, om vervolgens een zegen te zijn voor anderen. Dat laatste is belangrijk. En ze zeggen, en als je zo leeft, ben je een vreugde voor de Vader. Bereid om een mijl extra met mensen te lopen. Je hebt het doel van het leven, het doel van je redding, helder. Ze zegt, dat is de hoge weg. Geen makkelijke weg, het is ook de moeilijke weg, maar wel de hoge weg. Maar dan vervolgens beschrijft ze ook in haar boekje De Lage Weg. En ze heeft dat boekje geschreven omdat ze bezorgd is over het feit dat veel christenen de lage weg gaan. En ze beschrijft die lage weg als de weg van de mistige vlakten, zegt ze. Je leeft in de mist. Licht en toch niet licht. Je bent tevreden, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, tevreden met een 6-. Je bent gered, je zonden zijn vergeven en het is voor jou al goed als je met je hakken over de sloot in de hemel komt. Even kort door de bocht. Je redding is een soort van ticket naar de hemel. Zo, die heb ik op zak. Zij zegt, ik citeer weer even, deze mensen zoeken niet naar een dieper leven met God. Ze zijn onheilig tevreden. Terwijl de mensen van de hoge weg heilig ontevreden zijn. En verlangen naar meer van de Heer Jezus in hun leven. En daar gaat het vanmorgen om bruikbaar voor hem te zijn. De mensen van de lage weg, christenen, die hebben zoiets van, nou doe vooral niet te moeilijk. Het leven is al ingewikkeld genoeg. Als dan het geloven en het wandelen met God ook nog eens ingewikkeld wordt, laten we het gemakkelijk houden. Grijp naar het eeuwige leven is dan niet jouw motto. Paulus had het ook over verschillende soorten christenen. Hij zegt, je hebt er van hout en je hebt er van goud. Kijk maar in vers 20. In een groot huis, dat is zeg maar het geheel van het belijdende christendom, het geheel op een bepaalde manier kun je ook zeggen van de gemeente. In een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, dat is de eerste categorie, maar ook van hout en van aardewerk. Dat is de tweede categorie. Sommigen, dat zijn die eerste weer, zijn voor eervol gebruik. Anderen voor oneervol gebruik. Dat is weer de tweede categorie. Paulus, zie je dat hier, die maakt twee categorieën christenen. En vers 21, dat is mooi, we moeten doorlezen. Dat beschrijft hoe je van de ene categorie in de andere categorie komt. Als iemand zich van deze dingen reinigt, nou wat dat zijn, daar kom ik zo nog wel even op. Dan zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Geheiligd en van veel nut voor de Heere. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Kortom, een christen van goud. Van veel nut voor de Heere. Zie je dat? Voor elk goed werk gereed gemaakt. Nou, welk beeld gebruikt Paulus hier? Hij heeft het over een groot huis. Je kan ook lezen een huishouding. En om het iets te vertalen naar nu, kun je gerust denken bijvoorbeeld aan een grote keuken. Nou, ik ben thuis niet degene die de scepter zwaait in de keuken, dus ik heb er niet zoveel verstand van. Maar wat ik me wel kan voorstellen, is dat je in een keuken verschillende voorwerpen hebt. Want dat is het beeld. Je hebt voorwerpen die je als kok graag gebruikt. Die zet je op het aanrecht. Daar grijp je graag naar. Daar werk je graag mee. Materiaal voor eervol gebruik. En je hebt ook materiaal die zeg je nou, zet dat alsjeblieft onder in het keukenkastje. Daar doe ik eigenlijk niet zoveel mee. Dat is net niks. Je hebt in een groot huis, zegt Paulus, voorwerpen voor eervol gebruik en andere voor oneervol gebruik. Als je het vertaalt misschien een beetje meer naar de mannenwereld. Ik wil de mannelijke koks niet beledigen overigens, maar ik denk een beetje klassiek, dat merk je wel, hè? Rollenpatronen. Als je het meer vertaalt naar de mannenwereld, stel dat je deze week je huis gaat verbouwen. En je krijgt een bouwvakker over de vloer. En je zegt, joh, je hoeft je eigen materiaal niet mee te nemen. Ik heb thuis wel wat liggen in mijn schuurtje. En je komt daar met je accuboormachine van de Action. En je hamers van de Action. En je biedt dat aan zo'n bouwvakker aan die gewend is om met Makita te werken, hè, met goed materiaal. Ik denk dat hij gaat kijken en zegt, sorry, ik ga toch even naar huis, als je het goed vindt. Daar ga ik het niet mee doen. Ik werk graag met goed materiaal. Weet je, dat doen niet alleen bouwvakkers en niet alleen koks, maar God ook. God werkt graag niet alleen met goed materiaal. In deze context, broeders en zusters, gaat het over het feit dat God graag werkt met schoon materiaal. Met gereinigd materiaal. Kijk maar, als 21 iemand zich van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn in de handen van God voor eervol gebruik. Nou, voordat we het concreet gaan maken, heb ik een vraag aan je. Kees heeft het vanmorgen gehad over het verlangen van David en het verlangen van ons. 1 Petrus 2. Mijn vraag aan jou, aan u, en u mag hem ook echt aan mij stellen, is, als je dit vers zo leest, die twee categorieën, goud, zilver, hout, aardewerk, eervol gebruik, oneervol gebruik, van veel nut, van weinig nut voor de Heere. Wat zegt je hart dan? Je kan natuurlijk zoiets aanhoren. Je zit allemaal geweldig te luisteren. Maar wat zegt je hart? Is het voor jou glashelder bij welke categorie je wil horen? Ik kijk ook even naar de jongeren. Heb jij helder? Daar wil ik mijn leven voor leven. Om voor God bruikbaar te zijn. Heb jij zoiets? Daar hoef ik niet lang over na te denken. Heren, u ziet mijn hart. Ik zeg dat vanmorgen niet voor het eerst. En al zeg je het vanmorgen voor het eerst, dat is ook geweldig. Maar als je kan zeggen, nee, dat is al jaren, al maanden, al weken, al dagen een verlangen in mijn hart. Om zo voor de Heere bruikbaar te zijn. Om schoon materiaal voor hem te zijn. Want dat is een eer, hè, dat God zegt, ik gebruik jou graag. Dat is een eer. Daar hoef je geen 25 voor te zijn. God kan ook jonge mensen gebruiken. Jozef, hè, hoe oud was die? 17 jaar oud. Ik vind dat zo mooi in dit verhaal. Zijn er mensen 17 vanmorgen? Kijk eens, 3, 4, 5. Mooi. 17 jaar oud. God, mijn zondagsschoolmeester, ik weet niet waar hij dat uit de Bijbel haalde, maar zij vroeg altijd tegen mij, God werkt graag met jonge mensen. Ik heb die tekst nooit letterlijk gevonden, maar de ouderen vinden het vast niet vervelend. Het is wel waar, God roept in de schrift jonge mensen om hen te gebruiken. Denk aan Gideon, denk aan Jozef, denk aan Timotheus. Maar wel jonge mensen die bereid zijn om schoon materiaal voor God te zijn. God werkt op zijn manier, zoals die bouwvakker op zijn manier wil werken. De bouwvakker zegt, ik ben degene die bouwt. Ik kies het materiaal en we doen het op mijn manier. God is God. En als je vanmorgen zegt, tralalala, ik doe het op mijn manier, dan sla je de plank echt mis. Want God is heilig. Spreek je het aan? Om voor goud te zijn, of ben je, en niet alleen de jongeren, ook ouderen, ben je tevreden met hout? Ik heb 3 principes gevonden in deze teksten om een bruikbaar instrument voor de Heere te zijn. En ik hoop dat die 3, dat je die vanmorgen echt meeneemt. Dat die helder voor je zijn. Ik ga ze zo 1 voor 1 noemen, maar ik heb ervoor gekozen om die 3 principes te vertellen, aan jullie door te geven aan de hand van het leven van Jozef. Jozef. En als ik iets over Jozef heb verteld, ik wil eigenlijk Jozef even aan ons voorstellen, ga ik die 3 principes noemen. Die we zien in 2 Timotheüs 2 en zien functioneren in het leven van Jozef. Ja? Nou, even Jozef. De meesten kennen denk ik het verhaal van Jozef, maar het is wel goed om even te beseffen wie staat er voor ons. Stel dat Jozef hier vanmorgen zou zijn, dan is het goed om iets van zijn leven te weten. En ik heb ook bewust voor Jozef gekozen, omdat het verhaal van Jozef hoopgevend is. Want als God Jozef kon gebruiken, kan hij iedereen gebruiken. Dat is echt waar. Als Jozef vandaag zou leven, 17 jaar oud, dan zou hij zeker te weten in de hulpverlening belanden. Zeker te weten. Bij een psycholoog of bij een psychiater of bij een christelijke counselor. Het laatste is heel mooi, als je geholpen kan worden met de Bijbel. Maar dat zou bij Jozef gebeuren. Want kijk eens naar zijn leven. Wat heeft die jongen van 17 allemaal meegemaakt? Stel dat hij nou het eerste gesprek zou hebben met de hulpverlener. En hij zou daar aan tafel komen te zitten en die hulpverlener zou tegen hem zeggen, Jozef, vertel eens iets over jezelf. Dan zou hij denk ik zeggen, nou, ik ben geboren op het erf van mijn opa Laban. Daar zijn we na een familieruzie in de nacht vertrokken. Ik maakte deel uit van een groot samengesteld gezin met 1 vader, 4 moeders, waarvan er 1 mijn eigen biologische moeder was, Rachel, 10 halfbroers, 1 gewone broer en 1 halfzus. Welkom in de familie. Mijn moeder is overleden toen mijn jongere broer Benjamin geboren werd. Toen was ik ongeveer 10 jaar oud. Mijn vader, Jacob, had een duidelijke voorkeur voor mij en mijn broertje, omdat wij kinderen van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. En dat maakte hij duidelijk door ons te verwennen en ons de mooiste dingen te geven. Ik heb het idee dat wij het gemis van Rachel, van onze moeder, naar onze vader toe moesten compenseren. Wij waren de bron van het geluk voor onze vader. Hij claimde ons. Dat gebeurt soms in gezinnen. Dat ouders kinderen claimen om gelukkig te worden. De relatie met mijn 10 andere broers was nogal moeizaam. Door de verwennerij van mijn vader werden ze jaloers. En toen ik op een dag mijn dromen aan hen vertelde, was het olie op het vuur. En toen ik dat vervolgens aan mijn vader vertelde, toen was het hek van de dam. Ik was 17 jaar. Ik werd door mijn broers gekidnapt. Zouden wij vandaag de dag zeggen. En als slaaf naar Egypte verkocht. Daar kwam ik te werken bij een van de ambtenaren van de farao. Een mooie tijd, maar er kwam een einde aan toen ik beschuldigd werd van aanranding. De waarheid die ik nooit heb kunnen vertellen, was dat het in feite precies andersom ging. En dat ik moest vluchten om niet aangerand te worden. Helaas belandde ik door valse beschuldiging in de gevangenis. Goed, tot zover het voorstelrondje met Jozef. Ik zou bijna zeggen, dit zijn toch alle ingrediënten om een mislukkeling te worden, of niet? Om een slachtoffer te worden. Een verslaafde. Een egoïst die voor zichzelf kiest. Daar had hij naar de wereld gesproken alle reden toe, toch? Kan zo'n persoon van veel nut voor de Heere worden? Kan Jozef iemand van goud worden? Want misschien dacht je vanmorgen toen we net begonnen over dat hout of goud. Toen dacht je wel van nou, ik heb op zich dat verlangen wel. Maar gaat dat bij mij werken? Kijk, ik zie er hier genoeg in deze zaal. Daar geloof ik wel van. Dat zijn de mensen van goud. Dat zijn de mensen met gaven. Dat zijn de mensen die stabiel zijn. De mensen die dingen kunnen. Die muziek kunnen maken. Die leiding kunnen geven. Ja, die wel. Maar ja. Het klinkt misschien wat kinderlijk als ik dit zo zeg, maar toch is denk ik iets wat heel veel mensen bezighoudt. Kan God een mens als ik gebruiken met alles wat ik heb meegemaakt? Nou, die vraag zou je terecht ook aan Jozef kunnen stellen, toch? Want als je even doordenkt, hè, als je kijkt naar het leven van Jozef, als je ziet wat hij vanuit zijn aanleg, hè, vanuit zijn genen, vanuit zijn voorgeslacht heeft meegekregen, dan lag hij in principe op route om precies als zijn vader te worden. Dat gebeurt heel snel, dat je precies wordt als je vader. Of als je moeder. Dat krijg je van huis uit mee. Een man, Jacob was een man met zelfmedelijden. Depressie bij tijden. Zeker na de dood van Rachel. Enerzijds was Jacob een man die zijn best deed om succesvol te zijn, om zegen te verwerven. Maar anderzijds had hij innerlijk een diep gevoel van falen en mislukken. Ik haal het niet. Ik schiet telkens tekort. Goed voornemen. Maar we zijn nog maar een paar dagen verder. Of ik kom mezelf alweer hopeloos tegen. Als je kijkt naar de omstandigheden van Jozef, dus niet alleen vanuit zijn aanleg, vanuit zijn genen, maar ook naar de omstandigheden waarin hij opgroeide in zijn kinderjaren, dan had Jozef een man kunnen worden die verknipt is. Gebonden in afwijzing. Wat denk je ervan als je vier moeders hebt, die onderling ruzie maken? Als je vader je verwendt, je broers je verkopen. Hij was enerzijds ongewoon gehaat. En anderzijds ongezond geliefd. Hij moet soms op zijn kamer gezeten hebben de dag van. Vandaag de dag zouden ze in de hulpverlening zeggen, dat is een jongen met hechtingsproblemen. Hoe kan die nou ooit nog gezonde relaties met mensen aangaan? Dat is allemaal kapot gemaakt. En als hij vanmorgen in de samenkomst zou zitten, dan zou hij misschien hier op een stoel zitten en alles een beetje op afstand houden. Kom niet te dichtbij. Ik heb niet zoveel zin om over mijn leven te praten. Ik ben er, maar er zit een soort van muur om mij heen. Ik kan me voorstellen dat hij zou kunnen vervallen in zelfmedelijden. Dat zie je misschien ook wel een beetje, dat hij naar zijn vader gaat en dat hij zegt, pap, die broers van me. Heb je wel eens last van zelfmedelijden? Zeg ja, en je eigen leven kijkt. Het is ook zo moeilijk. Het is gevaarlijk, zelfmedelijden. Het kan bitterheid in je hart veroorzaken. Waardoor je, en de Satan spant er garen bij, waardoor je je schouders laat hangen. En je niet de kracht, de opstandingskracht van de Heer Jezus gebruikt om ondanks je verleden en ondanks je voorgeslacht te geloven dat God je lief heeft en dat God jou zoals je bent wil gebruiken, wil veranderen naar het beeld van Christus. En dat God, hoewel het onder de mensen totaal onmogelijk is, maar dat God bij machte is om van jouw leven iets te maken. Ja, sterker nog, dat hij in Christus je lief heeft. En dat je kunt zeggen, het oude is voorbij. Zie, let op, het nieuwe is gekomen. Indien iemand in Christus is, hij is een nieuwe schepping. Nou, dat kan natuurlijk wel een proces zijn, hè, dat dat landt in je hart en in je denken. Maar zelfmedelijden zorgt ervoor dat je zegt, nou, ik ben toch nog vooral bezig met het oude. Het is tenslotte toch echt gebeurd. En dat is ook waar. Maar de vraag is, hoe reageer je daarop? Nou, ik denk dat er tijden in Jozefs leven geweest zijn dat hij zo gehandeld heeft. Misschien toen hij met zijn vader ging praten over zijn broers. Toen hij het kwade gerucht overbracht. Dat hij eigenlijk een beetje medelijden wilde. Maar toch, broeders en zusters, jongens en meiden, we hebben het nog steeds over die Jozef van 17 jaar. Toch heeft Jozef keuzes gemaakt in zijn leven die ervoor gezorgd hebben dat hij niet alleen innerlijk genezen is, maar ook dat hij een man van goud werd waar God heel veel doorheen kon doen. Voor de Joden, zijn broers, en voor de heidenen, de Egyptenaren. En eerlijk is eerlijk, als God het met Jozef kan, ja, daar kan je niet onderuit, hè? Dan kun jij vanmorgen niet zeggen, mij niet gezien. Want de kwaliteit ligt niet bij jou en ook helemaal niet bij mij, maar ligt bij God die de doden levend maakt. En dat is het geheim. Petrus die stond een keer naar de rijke jongeling te kijken die bij Jezus wegliep. En Petrus en de andere discipelen hadden best wel achting voor die rijke jongeling, want het was toch een man om door een ringetje te halen. Serieuze jongen. Altijd in de samenkomst. En Jezus had tegen hem gezegd, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Dan kun je mijn discipel zijn. Nou, daar had hij geen zin in. En hij liep weg. En Petrus, hè, recht vanuit zijn hart zoals hij was, zei tegen de Heer Jezus, wie kan er dan zalig worden? Als hij niet kan. En weet je wat Jezus toen zei? Petrus, dat klopt. Bij de mensen is dat ook onmogelijk. Of je nu een Jozef bent, met een beroerd verleden, of dat je persoon X bent met een goed verleden, het is in het geheel onder de mensen niet mogelijk. Het is nooit mogelijk vanwege jou, dankzij jou, en het is nooit mogelijk ondanks jou. Het is alleen maar mogelijk, kijk wat de Heer Jezus zegt, bij de mensen is het niet mogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat is het evangelie, hè? Bij God zijn alle dingen mogelijk. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Je kunt echt op God rekenen. Jongens en meiden, jullie kunnen echt op God rekenen. Als je hem vertrouwt op zijn woord, dan doet hij wat onder de mensen onmogelijk is. Maar bij hem mogelijk. Zodat er ook maar één de eer krijgt. En dat is precies de bedoeling. Dat is God. En daarom kon het in het leven van Jozef. Snap je dat? Want als iemand het recht had om die afwijzing te koesteren, dan was het Jozef. Als iemand het recht had om met de vrouw van Potifar in bed te duiken. Het recht had. Naar de mens gesproken. Dan was het Jozef. Gun die jongen ook een plezier. Jozef, kies voor jezelf. Nu is het tijd dat je voor jezelf opkomt. Als iemand het recht had om zijn broers het betaald te zetten. Het recht. Dan was het Jozef. Zou jij het kunnen begrijpen? Dat hij zijn broers eens een paar jaar in de gevangenis zet? En toch, daar heeft Jozef door de genade van God niet voor gekozen. Even toepassing. Je kunt er niet aan doen wat je voorgeslacht is. Jozef kon er niet aan doen dat zijn vader Jacob was. En dat Jacob handelde zoals hij handelde. Jozef kon er niet aan doen dat zijn moeder stierf en dat zijn broers hem haatten. Maar waar hij wel voor verantwoordelijk was, is hoe reageer ik op zulke omstandigheden? We zijn allemaal zondaren. Allemaal zoals we hier zitten. We hebben allemaal zonden. We zijn allemaal daders. En we doen anderen pijn. En we hebben niet alleen zonden, maar we hebben ook allemaal wonden. Want andere mensen om ons heen zijn ook zondaren en die doen ons pijn. En daardoor leven we in een gebroken wereld met zonden en met wonden. En de vraag is, hoe reageer je daarop? Daar zijn we verantwoordelijk voor. Kunnen we zo reageren dat God uit ons iets kan maken dat hem verheerlijkt? Nou, het leven van Jozef getuigt ervan. Weet je wat Jacob aan het einde zegt? Als al die broers bij zijn sterfbed komen, dan gaat Jacob die zonen zegenen. Dat heb je al eens gelezen. Weet je wat hij zegt over Jozef? Hij zegt, Jozef is een vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Boogschutters hebben hem beschoten. Hebben hem verbitterd. Nou, dat hebben we gelezen. Ze hebben hem gehaat, maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en zijn handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. En dat is God. Zijn armen en zijn handen bleven soepel. Nou, dat zei zijn vader over hem. En weet je wat de farao over Jozef zei? Genesis 41, vers 38. Jij bent een man in wie de geest van God woont. Dat is wat, hè? Als zelfs de farao dat zegt. Jij bent een man in wie de geest van God woont. Dat is het geheim. Want de geest van God verandert mensen. Ons verleden bepaalt ons heden niet. Ons verleden bepaalt ook onze bruikbaarheid voor de Heer niet. Nou, misschien zeg je, kom nou maar op met die principes. Hoe kan dat werkelijkheid worden in mijn leven? Drie dingen. 1. Ken je roeping. 2. Vermijd obstakels die je roeping bedreigen. En 3. Jaag naar de gerechtigheid. Dan zijn we weer in 2 Timotheus 2. Je kan het ook vanuit het leven van Jozef zeggen. 1. Jozef droomde. Hij kende zijn roeping. 2. Jozef vluchtte. Hij vermeed de obstakels. En 3. Jozef jaagde naar de gerechtigheid. Want wat was het geheim van Jozef? Ik denk, broeders en zusters, het geheim van Jozef, eerste principe, is dat hij zijn roeping kende. En hoe kende Jozef zijn roeping? Jozef had gedroomd. God had Jozef laten dromen. In die tijd openbaarde zichzelf God zich vooral, voornamelijk, vaak door dromen en door visioenen en door verschijningen heen. Hij kende daardoor zijn roeping. Hij had dat gezien, hè, dat plaatje van die schoof, hè, die bogen voor zijn schoof. En Jozef wist, als jonge jongen, misschien was hij 15, 16... wist hij, er is meer dan alleen het zichtbare leven. Er is een God die in mij geïnteresseerd is. God heeft iets met mij voor. God heeft mij op het oog. Hij heeft een plan voor mijn leven. En dat had God aan Jozef geopenbaard. En weet je, openbaring, dat heeft hele diepe kracht. Als je dat als 15, 16, 17-jarige ziet, wat God met jouw leven voor heeft, wat hij in Christus, door het werk van de Heer Jezus, in jou wil doen en door jou wil doen, hier. Als je dat gezien hebt en God heeft jouw hart daarvoor in brand gezet, dan ben je eigenlijk verkocht. Dan heb je iets geproefd van de heerlijkheid van God. David heeft het zo gezegd. Uw goede tierenheid is mij beter dan het leven. David was het leven niet zat. Maar hij had geproefd van iets wat veel kostbaarder was dan het leven. Namelijk het wandelen met God. Dat is echt het allerbeste leven dat je je kan wensen. Het leven met de Heer Jezus. Niet het makkelijkste leven, maar wel het allerbeste leven. En Jozef had dat oudtestamentisch gezien. God in zijn genade had dat tegen die jongen die gepest werd door zijn broers, had God in zijn hart iets geopenbaard. En dat had Jozef bewaard in zijn denken. En die dromen hielden Jozef op de been. En daarom is vanmorgen de vraag aan ons, ken je roeping? Jozef droomde bij dat eerste principe. Hoeveel heb jij van God gezien? Nou, misschien zeg je, ik heb nog nooit zo'n droom gehad. Nou, daar moet je niet direct naar kijken. Vaak spreekt God vandaag gewoon door het woord van God heen, door de opvoeding van je ouders heen, door de samenkomsten heen, door jongerenavonden heen, door de Heilige Geest die je een overtuiging in je hart geeft, waardoor je weet, dit is het doel van mijn leven, dit is waar ik voor wil leven. En als je dat gezien hebt, herken je dat? Dan zet het je hart in brand. Dan weet je, die kant moet het op in mijn leven. Daar leef ik voor. Kijk, Zacchaeus zat in de boom. En Jezus stond stil. En zei, Zacchaeus, kom uit de boom. Want ik moet heden in jouw huis verblijven. Nou, hij wist niet hoe snel hij uit de boom moest komen. En zijn deur voor Jezus open moest maken. Waarom? De Zoon van God, de Messias, wil bij mij komen wonen. Wil bij mij zijn. Wil met mij de maaltijd gebruiken. Nou, als je dat gaat zien, dat de Heer Jezus in jou wil komen wonen. We hebben het over de allerhoogste God. Die jou kiest. Tot zijn kind. En die zegt, ik wil stap voor stap met jou gaan wandelen. Ja, als dat voor je heel gewoon is. Of als je beeld van wandelen met God iets saais is, iets wat moet. Dan zie je niet wat Jozef zag. Dan wordt het snel een sleur. Maar als je die heerlijkheid kent van het omgaan met God. Van te mogen weten, ik ben door het bloed van Christus. Broeders en zusters, even een moment van bewustwording. Ik ben door het bloed van Christus geadopteerd in het huisgezin van God. En God wil vertrouwelijk met mij omgaan. Iedere morgen als je wakker wordt, zegt hij, ik wil je mijn stem laten horen. Ik wil mijzelf aan je openbaren. Ik wil je laten zien wie ik ben. Ik wil mijn Zoon aan je laten zien. Ik heb werken voor je voorbereid vandaag, waar je in mag wandelen. Je kunt het niet in eigen kracht, maar geef mij de hand. En als je dat gezien hebt, ondanks je eigen verlorenheid, dan weet je een intens gelukkig mens. Dan heb je gedroomd. Je hebt het gezien waarvoor je in de wieg gelegd bent. Om God te kennen. Paulus zei aan het einde van zijn leven, opdat ik hem zal kennen en de kracht van zijn opstanding. Hoeveel heb jij van God gezien? Dan ken je je roeping, dat God je wil gebruiken. God kan alles zelf, hè? God kan in een fractie doen wat miljoenen mensen in eeuwen kunnen doen. Dat kan God in een fractie doen. Maar hij heeft ervoor gekozen om mensen te gebruiken om dat te doen wat hij wil doen. En ik vind dat een van de mooiste dingen. Als moeder in je gezin, dat je 's morgens beseft op maandagmorgen, God wil mij als zijn handen gebruiken. Richting mijn kinderen. Ja, dan ga je anders de broodrommels klaarmaken. Nee, dat is niet automatisch zo. Maar als je dat beseft, hè. Ik ga morgen naar mijn werk. En mogelijk heeft God een verlangen in zijn hart om zich aan die en die en die en die collega te openbaren. Sterker nog, God heeft dat verlangen. En God zegt, ik zoek mensen die daarvoor beschikbaar zijn. Nou, als je zo op je fiets naar je werk stapt, zeg ik kan het niet, van mij moet u het niet verwachten, maar ik ben wel beschikbaar, heren. Dat is heerlijk. De God van hemel en aarde, die jou wil gebruiken. Hoeveel heb je daarvan gedroomd? Ben je daar nog een beetje enthousiast over? Vind je dat nog iets groots? Of is het gewoon geworden? Dromen houden je op de been. Maar dromen, tweede principe, dromen worden niet vanzelf werkelijkheid. Want hoewel God Jozef had uitgekozen om iets groots te doen, Jozef had ook keuzes. Hij moest vluchten. Nou, laten we het gelijk concreet maken. We hebben het gelezen in Genesis 39. Hij staat daar zijn werk te doen in het huis van Potifar. En dag na dag, na dag na dag, is daar die vrouw die haar oog op Jozef heeft laten vallen en zegt: Jozef, slaap met mij. Een jongen van 17, 18, 19 jaar. Voor mijn bekering heb ik me altijd al afgevraagd, wat dreef Jozef om dat aanbod niet te aanvaarden? Jozef is later getrouwd, is vader geworden. Daaruit maken we op dat hij een man was, een gezonde jonge man was. En er staat daar dag na dag na dag die vrouw. Het kan niet anders, dat moet een vrouw, dat was de vrouw van de Potifar. Dat was een vrouw van aanzien. Die heeft tegen hem gezegd: Jozef, slaap met mij. En ik vind het geweldig dat Genesis 37 zegt, of 39. Maar hij weigerde. Wat denk jij? Wat zorgde ervoor dat Jozef weigerde? In de ogen van de wereld, niemand was in het huis. De enige die er was, die vond het een heel goed plan. Potifar. Zijn vrouw. Denk aan Jozefs verleden. En toch weigerde hij. Waarom denk je? Ik denk omdat Jozef gedroomd had. Hij wist: dit doet mij mijn roeping vergooien. Dit is niet wat God voor mij heeft. En hij ontvlucht de begeerten van de jeugd. Dat zegt Paulus, hè? Ontvlucht de begeerten van de jeugd. Wegwezen. Als je nooit geleerd hebt om te vluchten, broeders en zusters, zul je nooit van goud worden. Of je nu 17 bent, of 37, of 57, of 77. Als je niet geleerd hebt te vluchten voor dat wat je roeping bedreigt, zul je nooit van goud worden. En God liet dat toe over Jozefs leven. God beproefde hem. God testte hem. Hoe diep het in zijn hart zat. Want je kunt je roeping verspelen. Broeders en zusters, laten we daar vanmorgen even met elkaar eerlijk over zijn. Je kunt je roeping verspelen. Je bent geroepen als miljonair in het huisgezin van God. Om als koningskind te leven. En je kunt je zo gaan gedragen alsof je een zwerver bent. Die leeft van kik naar kik. En van genot naar genot. En ook in de gemeente van de Heer Jezus is dit een van de grootste problemen. Dat we christen zijn, Christus kennen, vrijgemaakt zijn door het bloed van de Heer Jezus en toch verslaafd zijn. En toch in het geheim vaak zonde koesteren, die klein beginnen. In de duister groeien, in de anonimiteit groeien, waarvan we weten ze bedreigen onze roeping. Ze verdoven ons geestelijk verlangen. Daarom is ons verlangen minimaal. Is onze gerichtheid op de Heer Jezus mat en dof. Het is een zonde die je niet ziet als je hier in de samenkomst ziet, want het gebeurt in het duister. Je houdt het verborgen, misschien wel voor je eigen man of vrouw, want je schaamt je. Nogmaals, het is op het eerste gezicht niet zichtbaar, maar het wordt zichtbaar, want je geestelijke kracht neemt af. Het getuigenis neemt af. De alertheid, de fijngevoeligheid met de Heere neemt af. Je ernst over zonde. Je verlangen om anderen het evangelie te vertellen. Je passie voor verloren zielen. Die raak je kwijt. Je passie om je in de gemeente in te zetten. Om voor je leiders te bidden. Om voor je kinderen te bidden. Om in het woord te zijn. Dat verdooft. Langzaam en langzaam. Hoe gaat het met je? Goed. Maar innerlijk weet je, het gaat niet goed. En misschien weet je het niet eens. En heb je een Nathan nodig die zegt, jij bent die man. Of het nu gaat op het gebied van seksualiteit of pornografie, Genesis 39. Of dat het te maken heeft met een andere verslaving, een andere afgod die je koestert. Gisteren sprak ik een man. Ik had ergens over dit gedeelte gisteren gesproken op een mannendag. En die kwam nadien naar me toe. Hij zegt, één ding weet ik zeker, de televisie gaat eruit. Hij zegt, ik ben niet tegen tv. Er is genoeg leuks, genoeg interessants om te zien. Ook heel veel slechts. Hij zegt maar, de kinderen liggen s'avonds om 7:30 op bed, zegt hij. En ik zit daar met mijn vrouw en het is 22:30 en de avond is voorbij. Nog los van wat ik gezien heb. Hij zegt, het verdooft me gewoon. Komt niet eens in me op om te bidden. Komt niet eens in me op om een boek te lezen. Om een broeder of zuster te bezoeken. Hij zegt, ik zit gewoon in een cocon. Maar ja, hij zegt, het lastige is, iedereen om me heen doet het. Maar Jozef was anders dan zijn broers. Toch? En daar ga je het onderscheid zien tussen christenen en niet-christenen en in de eindtijd tussen christenen en christenen. Namelijk, ben je er een van hout of een van goud? En ik zou jou willen vragen, in de naam van de Heer Jezus, wat zijn de obstakels die jouw roeping bedreigen? Het kan hetzelfde obstakel zijn als Jozef, wat op Jozef pad komt. Dat je met seksualiteit, pornografie, dealt, overspel. Te ver zept, te ver klikt. Kan zijn met je bedrijf. Je tijd, je euro's. Ik zou je echt willen vragen, neem daar eens een bewust moment voor. Als Paulus dit aan Timotheus schrijft. Denk je dan dat jij en ik gevrijwaard zijn van obstakels? Niet toch? Satan wil ook jouw roeping vergooien. Wat zijn jouw obstakels? Weet je wat ik zo mooi vind? Dat vind ik het evangelie. En daar ga ik mee afsluiten. Het derde principe laten we even gaan. Weet je wat ik zo mooi vind? Is dat Paulus in vers 21 iets bevrijdend zegt. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Even in één zin samengevat. Je kunt er van af. Dat is het evangelie. Je kunt er van af en je kunt veranderen. Want, zegt Paulus, als iemand. Hij zegt, is er iemand? In het geval dat er iemand is. Die zich wil laten reinigen. Voor die geldt de belofte. Je bent voor eervol gebruik. Geheiligd, dat is apart gezet. Van veel nut voor de Heere. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Nou, dat klinkt je als muziek in de oren, mag ik hopen. heel veel gebruik, geheiligd. Van veel nut voor de Heere. Elk goed werk gereed gemaakt. Voor wie geldt dat? Voor de mensen die zich laten reinigen. En het reinigende element is niets en niets anders dan het bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Paulus zegt tegen de Korintiërs: sommigen van jullie zijn overspelers geweest. Sommigen hebben met mannen geslapen. Mannen met mannen. Sommigen waren dronkaards. Anderen waren hebzuchtigen. Lasteraars en rovers. Maar jullie zijn dat geweest. Dat is verleden tijd. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. U bent schoongewassen in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. We houden het vanmorgen bij twee principes. Heb je gedroomd? 1. En 2. Wat verhindert jou? Wat zijn de obstakels om je roeping voor God uit te leven? God zegt vanmorgen: zullen we samen recht spreken? Al is het iets kleins. Zullen we samen recht spreken? Al waren je zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. God weet daar wel raad mee. De vraag is: wil je voor de dag komen? Dan heb je de belofte, zwart op wit, dat God uit jou zou maken een vat tot zijn eer. Ik denk aan het lied, misschien kunnen we dat zo wel zingen. Hoe gaat het? Maak mij van zuiver goud. Maak mij rein voor u. Als gelouterd goud en zuiver zilver. Opwekking 427. Voordat we het gaan zingen, stel ik voor dat we een moment van gebed nemen. In de stilte, dat we dat wat je vanmorgen gehoord hebt bij de Heere terug kan brengen voor jezelf. En daarna zal ik afsluiten. Zullen we stil worden?